Goedemorgen, gemeente. Jongens en meisjes, broeders en zusters, alle hier in de kerk aanwezig en ook degenen die thuis of elders deze kerkdienst met ons meebeleven. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. En ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Vanmorgen zal onze oud-predikant dominee Van Gogh voorgaan. En na de dienst zullen enkele jongeren een PowerPoint presentatie geven over de afgelopen Kenia-reis. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Bos uit de Oranjestraat. Als u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. Dus het derde vers van Psalm 17.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 78, daarvan de versen 2 en 3. Psalm 78, de versen 2 en 3. We gaan luisteren naar het Nieuwtestamentisch vermaan vanuit Romeinen 12 vanaf vers 9. En aansluitend zingen we uit Psalm 40 vers 4. Psalm 40 vers 4 zingen we als een amen dat we geluisterd hebben naar het Nieuwtestamentisch vermaan vanuit Romeinen 12. En dat ik vanmorgen kies voor dit vermaan, dat heeft te maken van de preek gaat straks over de eerste 9 versen van Romeinen 12. Dat vermaan luidt als volgt. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade. En houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. We gaan samen bidden. Heere in de hemel, dank u wel dat we allemaal stil worden voor u. Samen, handen vouwen, ogen dicht. Ons buigen voor u. U die in ons midden bent, God, de Eeuwige, de Heilige. Dank u voor uw grote trouw dat u hier bent, ook in dit bedehuis, deze plek om eredienst te houden, geloofsonderricht te ontvangen, waar we in de liederen, in de gebeden, in de schriftlezing, in de prediking, godsdienstoefening hebben. En ook als we onze gaven geven. O God, dat alles gericht is op U, de heerlijkheid van U. Dank U dat U in ons midden bent. Dank U dat U ons de belofte geeft dat U ons helpt. En tegelijkertijd belijden we dan onze afhankelijkheid van U. Ja, Heere, help ons. Help ons. We zijn soms zo druk met van alles en nog wat. En onze gedachten kunnen soms tollen door ons hoofd heen. Dat we geen rust hebben, dat we geen ontspanning hebben, dat we ons zo moeilijk kunnen concentreren op U. Daarom, help ons. Doe ons iets ervaren van Uw heerlijkheid. Nu, heel de eredienst. We bidden U om een dienst in betoon van geest en kracht. Dat kunnen wij niet maken, maar U kunt zich, ja, op een wonderlijke manier openbaren dat we ervaren en de Heere is in ons midden. Help ons. Help ons allemaal. Want, dat is het lastige, dan zit je in de kerk, maar we kunnen ons gewoon afsluiten. Afsluiten. Dat we aan andere dingen denken. Dat kan per ongeluk gaan en we worden altijd getriggerd door de boze. Maar ook heel bewust, omdat we niet geconfronteerd worden met U, willen worden met U en Uw woord. O Heere, ontferm U. Toon Uw liefde. Toon Uw genade. Doe ons bewust zijn van Uw wijsheid. Geef zegen. Laat alles in deze dienst tot zegen zijn van Uw heilige naam. Maar we denken ook aan de kinderoppas en de dienst voor de jongeren die op hun eigen niveau gaan stilstaan, ook bij het thema van geloofsopvoeding. O Heere, zegen het. Zegen de tieners, de jongeren, de ouders, de ouderen. Wij hier in de kerk, de broeders en zusters met ons verbonden via internet, dat ze het live kunnen zien, kunnen horen. Onze verwachting is van U. Vader, dit bidden we vrijmoedig. Omwille van Uw Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. De schriftlezing vindt u zoals genoemd in Romeinen 12. De eerste 8 verzen. Het is eigenlijk het begin van een nieuw deel van de Romeinenbrief. En daar horen we het apostolisch vermaan. Ik roep u er dan toen op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God wel behagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate zoals God de leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijke leden van elkaar. Nu hebben we genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie, naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. En de toespitsing zal wel vindt plaats vanuit de eerste twee versen. Die gaan we nu niet nog een keer lezen. Straks in de prediking kom ik daarop terug. En zalig zijn zij die deze woorden horen en ook bewaren in hun harten. Amen. Als opmaat naar de prediking gaan we zingen lied 419, Abba Vader. En daarna gaan de kinderen met de leiding naar hun eigen ruimte. En we wensen hen een goede, gezegende ontmoeting. Als antwoord op de prediking gaan we straks zingen lied 56 uit de bundel Weerklank. Laat me in u blijven groeien en bloeien. Lied 56 willen we straks zingen als antwoord op de prediking. Gemeente van Jezus Christus. Misschien hebt u het afgelopen week wel meegekregen. Koningin Maxima was afgelopen donderdag in Culemborg. Daar was ze in verband met het 30-jarig bestaan van Homestart in Nederland. Homestart is een wereldwijde organisatie die werkt in 150 landen en bestaat al 50 jaar om gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding en met name de eerste levensjaren van een kind. En met name ook die eerste levensjaren van een kind zijn gewoon geweldig belangrijk, dat een kind wordt opgevoed en groeit in een gezin waar het gewoon veilig is. Geborgenheid, structuur, orde, rust. En zo'n start in het leven is gewoon belangrijk. Als je een goede start hebt, kun je dat heel je leven meedragen. Soms hoor je het in de pastoraat, hè? Dat kinderen opgegroeid zijn in een heel onveilig gezin. En waar vaders niet kunnen afblijven van het lichaam van hun dochtertjes. En als je dat dan hoort, de impact en de vernieling en de beschadiging. Vreselijk. Daarom is die veiligheid en die goede opvoeding, zeker ook in die eerste jaren, ontzettend belangrijk. Een goede start, dat draag je dan mee je leven. Maar niet alleen is opvoeding belangrijk, ook is belangrijk dat we een goede geestelijke geloofsopvoeding meekrijgen. Opdat kinderen in hun jonge jaren, maar ook tieners en jongeren, dat mee kunnen nemen en groeien in een stukje geestelijke volwassenheid in de relatie met God. We weten wel allemaal, dus een goede opvoeding, een goede geloofsopvoeding is noodzakelijk. Maar vanmorgen wil ik met u stilstaan over het doel van een goede geloofsopvoeding. Wat is het doel? En het is gewoon belangrijk dat we dat weten, want als je als ouders, als leidinggevenden, het doel helder voor ogen hebt, dan kun je ook doelgericht opvoeden. Het doel van de geloofsopvoeding is karaktervormend. En daar willen we vanmorgen aan uit gaan werken met de versen 1 en 2 van Romeinen 12. We lezen het nog een keer. Leest u maar mee. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En je zou kunnen zeggen, gemeente, wat Paulus hier schrijft, dat is het uiteindelijke doel van de geloofsopvoeding. En wij allemaal, kinderen, tieners, jongeren, maar ook de ouderen, moeten tot dat doel komen. Dit moet je scherp hebben. Ik spreek nu even met name de ouders aan en de grootouders. Want heb je dat niet scherp, dan wordt het een beetje, een rommeltje. We moeten voor onszelf helder weten wat we onze kinderen willen, schrik niet, inscherpen. Dat klinkt negatief, maar dat is niet de bedoeling. Maar inscherpen is dus gevormd worden. Hoe willen we onze kinderen vormen? En de boodschap, als ouderen, als leidinggevenden, uit de versen 1 en 2, moet je dan ook voor jezelf verinnerlijken. Heb je dat niet scherp voor jezelf, heb je het niet voor jezelf duidelijk, dan kun je het ook niet overdragen. Wanneer Paulus het heeft in deze verse over de relatie van de gelovigen met God, hè, want daar gaat het om, de relatie die we hebben met de Heere God, dan onderstreept hij twee zaken. Het eerste wat hij noemt is dat we ons lichaam hebben te offeren, te wijden. Dat is vers 1. En in vers 2 heeft hij het over dat we onze gezindheid, dat is ons denken, dat heeft ook te maken met ons willen, dat die vernieuwd wordt. Vernieuwd in die zin op het spoor komt van de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God. Dus het heeft over ons lichaam en onze gezindheid. Je ziet het al, hè? Ik wijs naar mijn lichaam en ik wijs naar mijn hoofd. Hè? Daar zit ons willen, ons denken, onze gezindheid. En lichaam en ziel, beiden moeten in relatie komen met God. In een goede relatie. Lichaam en ziel. Weet u wat het betekent? Heel ons bestaan. Al ons doen en laten. Moet in relatie staan met God. God wil ons hele leven. En geloofsopvoeding is totaal omvattend. Niet een klein beetje, heel het leven willen beslaan. Voordat Paulus het eerst in onze tekst over de ontfermingen van God. Vers 1, hè? Daar begint hij mee. Ik roep u er dan toen op, broeders, en dat geldt dat uiteraard ook voor de zusters, door de ontfermingen van God. Je zou het zo kunnen zeggen, voordat hij het heeft over het doel, waar het naartoe moet, in de opvoeding, in ons leven, dat is de toekomst, hè, wat voor ons ligt, heeft hij het eerst over de ontfermingen van God. En de ontfermingen van God liggen als het ware achter ons, in het verleden. Nou goed, dan zijn we vanmorgen in de kerk. 5 november gaat over geloofsopvoeding voor de toekomst. De tijd die gaat komen. Maar Paulus zegt van, kijk eerst eens achterom, naar het verleden. Om van daaruit wat je geleerd hebt al, want daar gaat hij even van uit, want we zitten bij hoofdstuk 12 al, hè. Om van daaruit, ja, dus wat je hebt meegekregen van die ontfermingen, van daaruit die geloofsopvoeding gestalte wilt geven. Als Paulus het hier heeft over de ontfermingen van God, dan ja, ik heb het net al gezegd, we zitten bij hoofdstuk 12, maar we hadden eigenlijk eerst hoofdstuk 1 tot en met 11 moeten lezen. Dat hebben we dus niet gedaan. Dat hebben we niet in onze traditie. Maar de eerste hoofdstukken, daar beschrijft Paulus prachtige dingen. En dan heb je het eerste blok, hoofdstuk 1 tot en met 8. Daar beschrijft hij prachtige dingen over wie wij zijn. Ook confronterend. En in hoofdstukken 9 tot en met 11 heeft hij het over hoe Gods weg is geweest met het volk Israël. Maar even iets over die eerste 8 hoofdstukken. Als je die hoofdstukken leest en je komt bijvoorbeeld bij hoofdstuk 3 aan, dan schrik je. Want dan worden we aangewezen als zondaren. Maar daar schrikken we nog niet zo van, hè? We zijn allemaal zondaren. Maar het wordt op één lijn gesteld met goddelozen en vijanden. En we zijn krachtelozen. Dat betekent, we kunnen onszelf niet redden. We moeten gered worden. Het is dan ook bijzonder als we eigenlijk zo negatief geschilderd worden, dat God alsnog zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft vrijgesproken kan worden. Door het geloof in deze heiland. Dus wat betreft kun je zeggen, de ontfermingen van God heeft te maken met het verlossingswerk van Jezus Christus. En als je gelooft in Jezus Christus, ben je gigantisch rijk. Want alles wat Jezus Christus heeft verdiend, volbracht, wordt jou geschonken, alsjeblieft. Je bent dan een nieuwe schepping, je bent een kind van God geworden, je bent heilig, je bent rechtvaardig, noem maar op. En nu roept Paulus, vanwege deze ontfermingen van God, die er alles aan gedaan heeft om ons te redden, roept u ons op om ons lichaam aan God te wijden. Dus vanuit die ontfermingen. De ontfermingen is het startpunt van de geloofsopvoeding. Een Godgericht leven. Vaders en moeders, dit moet je scherp hebben. Want als je die ontfermingen niet kent, niet bewust van bent, dan kan geloofsopvoeding zomaar verworden tot activisme. Je moet dit, je moet dat, en je moet zus en je moet zo. En wat zeggen de jongeren dan op een bepaald moment? Ja, geloven, dat is heel wettisch. Je moet van alles en je mag niks. Alsof het gaat om regels. Het gaat niet om regels. Ja, natuurlijk, regels zijn gewoon goed. Dat weet iedereen in de opvoeding. Maar het gaat uiteindelijk om een relatie. En vanuit die relatie heb je een aantal afspraken. Ik heb al genoemd, het eerste waartoe we worden opgeroepen is om ons lichaam te wijden. En er staat er, te wijden aan God als een levend offer. Dan zit je hier. Wij zijn geroepen om ons lichaam te wijden als een levend offer. Dat heeft te maken met wij zijn een volk van priesters. U, jij, ik. Wij zijn priesters. Jongens en meisjes, misschien weet je het wel, vroeger in het Oude Testament, hè, had je het hele volk en had je een groep apart en dat waren de priesters. En de priesters waren geroepen om speciaal de Heere te dienen en allerlei offers te brengen. Ja, was het Oude Testament. Maar het Nieuwe Testament is dat iedereen priester is. Omdat Jezus Christus zijn lichaam geofferd heeft, zijn wij op onze beurt geroepen vanuit de dank om ons lichaam te wijden als een levend offer voor God. Wat wil God? Dit. Mijn lijf. Mijn lichaam. Jouw lichaam. Fysiek. Zoals je hier zit. Dat wil God. God wil jouw lijf. Dat je lichaam heilig is, dat betekent hier afgezonderd. Bestemd voor. Om er voor God te zijn. zuiver. Want als in het Oude Testament een priester een offer ging brengen, moest dat offer zuiver zijn, mocht geen gebrek hebben. Wij moeten oprecht met verlangen ons leven, ons lichaam offeren aan de Heere. Zult het nog een keer lezen, vers 1? Lees u even mee. Dan zegt hij, ik roep u er dan toe op, broeders, zusters, jongens, meisjes, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. En dan staat het dubbele punt en dan komt de conclusie, dat is uw redelijke godsdienst. In de grondtekst staat hier het woord logike. Door dit te zeggen wil Paulus aangeven, je lichaam wijden aan God, dat is logisch. En dat bedoelt hij te zeggen, dat is de enig gepaste reactie van onze kant op Gods actie. En wat was Gods actie toch alweer? God heeft zijn zoon gegeven. Jezus heeft zijn lichaam voor ons geofferd aan het kruis om onze zondenschuld te betalen. Opdat wij vrij zouden zijn van de zondenschuld. Dat we een nieuw leven krijgen door de kracht van de geest. En vanuit die actie is er maar één gepaste reactie, logisch, redelijke godsdienst, dat je uit dank en vanuit de liefde je lichaam offert aan God. Vaders en moeders, hiertoe hebt u uw kind, de tiener, de jongeren op te voeden. Vormen. Piketpaaltjes zetten in de geloofsopvoeding. Wat Paulus hier zegt, daarmee ontdekken, geloven bestaat niet alleen iets van denken, een aantal ideeën. Nee, het beslaat het hele lichaam, leven. Niet alleen de innerlijke houding, maar ook het wil zich vertalen in concrete daden. Paulus zegt in Romeinen 8, vers 13, dat we onze natuurlijke daden van het lichaam door de geest hebben te doden. Om vervolgens ons lichaam door de Heilige Geest aan God te wijden. Geloven is niet gemakkelijk. Is niet soft. Geloven is strijd. En het doet alles mee. Alles. Een voorbeeld, Romeinen 3 vanaf vers 13... Ik lees een paar versen voor, vers 13, 14 en 15. Dus ons lichaam doet mee, hè. En er staat, dan heeft hij het in dat stukje over alle mensen zijn zondaars. En dan zegt hij in vers 13, hun keel is een open graf. Met hun tong plegen ze bedrog. Addevergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Dat betekent praktisch, we moeten opletten wat we zeggen met onze mond. Welke taal komt eruit? En ja, met ons lichaam de Heere dienen, dat is met je handen Met je armen de Heere dienen. Met je voeten, met je ogen, met je oren. Met je hart. Alles, gemeente, moet functioneren voor de Heere. We lezen dat in Romeinen 3 in het negatieve. Maar als we het nou eens omdraaien in het positieve. Dan, het gaat om goed spreken van elkaar. Elkaar bemoedigen. Elkaar troosten. Dat kun je allemaal met woorden doen. Maar troosten is ook bijvoorbeeld van, ja, dit hè. Omarmen. Gewoon iemand even een huk geven. Een schouderklopje. Alles doet mee. Vooruit klopt dit fysieke hart voor de ander. Daar hebben we van bewust te zijn. En van daaruit hebben we onze keuzes te maken, gemeente. Vaders en moeders, in die sfeer moet u uw kind opvoeden. Opdat ze vanuit het geloof, vanuit uw eigen persoonlijke relatie met de God, opdat ze dat voorbeeld kunnen overnemen. Als ouders negatief praten over de buren, of over de kerk, of over deze en gene. Vind je het vreemd dat de kinderen het ook gaan doen? Goed voorbeeld doet goed volgen. En zo hebben we ons lichaam te wijden als een levend offer. En het woordje offer betekent, het kost je wat. Ja, het kost je wat. Daar kom ik straks op terug. Naast het feit dat Paulus ons oproept om ons lichaam te offeren, te wijden aan God, noemt hij in vers 2 nog iets wat we God moeten aanbieden. Namelijk, jouw wil. We gaan vers 2 lezen. Er staat, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden, komt het, wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wat doet Paulus hier? Door dit te zeggen, plaatst hij ons als het ware tussen twee werelden. Wij zijn geplaatst tussen twee werelden, gemeente. Als gelovige sta je dus tussen twee werelden. Als kind van God, als gelovige, ben je afgezonderd. Net als in het Oude Testament, hè? Israël was afgezonderd. Voor God. En je staat nu tussen de wereld en God in. Vandaar dat hij zegt, word niet gelijkvormig aan de wereld. Maar, word veranderd naar de wil van God. En dat zijn twee tegenovergestelde bewegingen. Wat gebeurt er? We ademen onze cultuur in, hè? We zijn mensen van de 21ste eeuw. Maar die cultuur, de geest van deze tijd ademen we in en die wil ons in een mal persen. De mal van hoe de wereld denkt en doet. Formeren, je moet je aanpassen aan het schema van de wereld. Het verrassend is dat Paulus hier een woord gebruikt in het Grieks. Zit het woordje schema in. Se schema titsomai. Schema. We worden allemaal in die mal, in dat schema van de wereld gedrukt. Dat is de ene beweging. De andere beweging is dat je tot, maar kijk wat er gebeurt, hè, tot ontplooiing komt. Dus je hebt een mal, zo, of tot ontplooiing. Van binnenuit. Dat je van binnenuit een metamorfose ondergaat. En dat is een vernieuwing van gezindheid. En Paulus, eens kijken hoe hij woorden gebruikt. Hè? Hij gebruikt het woordje metamorfo, metamorfose. En die metamorfose is de bedoeling dat je tot bloei en ontplooiing komt. Richting je schepper. God. Dat je tot dat doel komt hoe God jou heeft bedoeld. En tussen die twee bewegingen, de mal en de ontplooiing, staan wij als gelovigen in. Vandaar dat Paulus ons oproept er bewust van te zijn om niet gelijkvormig te worden, te conformeren, aan te passen. Maar dat je tot een vernieuwing van je gemoed, van je denken, doen en willen komt. Dus vanuit een innerlijke verandering. En dat kan. Dat kan. Innerlijke verandering. Wij die uit onszelf krachteloos zijn. Maar als je gaat geloven, hè, dan komt Jezus in je wonen. Jezus met zijn geest, de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest die als het met een dynamis, het woordje dynamiet in, ons kracht geeft om vanuit de opstandingskracht van Christus ons leven te wijden voor de Heer. Je moet Romeinen 6 eens lezen. Schitterend. We zijn geroepen tot een nieuwheid van het leven. Dus vanuit die kracht wil er een fundamentele verandering plaatsvinden in ons denken. Van daaruit uitgewerkt naar ons karakter en ons gedrag. En als je je in die beweging zit, herkent, dan ontdekt u voor uzelf ook wel, ja, mijn houding, ja, ik kan gewoon niet meer meekomen met deze wereld. Met de normen en waarden van deze wereld. Misschien volgt u wel bepaalde praatprogramma's op de tv. Schrik niet. Laat je je opvoeden door een Johan Derksen? Wat hij er allemaal uitkraamt. Je weet, als je dit hoort, zoveel andere programma's, het staat zo haaks op het woord van de Heer. De Heer vanuit zijn woord en geest wil ons opvoeden in een vernieuwing van gezindheid. Wij gemeente, wij gaan anders om met het kwaad. Wij gaan anders om met de ambitie. Wij gaan anders om met seks. Wij gaan anders om met geld. We gaan anders om met drank. We gaan anders om met eerlijkheid. We gaan anders om met trouw. Vanwege de kracht van God die in ons werkt. Deze week is het week van het leven, hè? Wij gaan anders om rondom de De thematiek van abortus, euthanasie, de discussie over een voltooid leven. Ons normenstelsel is zo anders, gaat compleet uiteen met die van de wereld. En dat zeggen we niet omdat we beter zijn. Never. Maar dit zeggen we, gemeente, omdat we anders zijn. Anders vanwege het geloof in Jezus Christus. Waarom zijn we anders? Omdat we de ontfermingen van God geloven. Daarom willen we ons niet conformeren in het schema van de wereld. Nee. Maar dan kent u toch vaders en moeders en opa's en oma's. En leiding geven. We willen toch ons leven bepalen door onze heiland, Jezus Christus. Wij moeten ouderen hiervan bewust zijn. Want hoe kunnen we onze kinderen, onze tieners, onze jongeren vormen, een voorbeeld geven als we dat zelf niet helder hebben? En wees dan maar heel eerlijk en transparant. Vertel dan ook maar als opvoeder van je eigen zwakheden. Ik heb net al gezegd, geloven is niet gemakkelijk. Het is moeilijk. Strijd. Vertel me van je eigen strijd. En dat je het ook moeilijk vindt om steeds te kiezen voor de Heere. Vertel waar je valkuilen liggen om toe te geven aan het schema van de wereld. En vergis u niet, hè. We worden voortdurend belaagd door de boze die ons wil misleiden, triggeren tot het kwaad. Vertel het. Wees daarin transparant. En zeg ook voor, als je de fout ingegaan bent, vraag om vergeving. En doe belijdenis voor God van jouw schuld in het bijzijn van jouw kinderen. Dit heeft papa, dit heeft mama verkeerd gedaan. Maar vertel ook. Dat kent u toch ook dan? Van de blijdschap. De vrede in je hart om de Heere te dienen. Van de... Ja, God dienen is gewoon ook wel vreugdevol. En er komt een goddelijke liefde op de bodem van je hart. De bodem. En dat resoneert van... Ja, Heere, en u wil ik liefhebben en u wil ik dienen. Want dat gaat ook gepaard in de weg van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid wordt altijd gezegend... En die blijdschap, die vreugde, die vrede, die liefde, dat gun je toch je kind. Soms ben ik bang dat we drukker zijn, dat onze kinderen goed presteren op het voetbalveld of bij de korfbal, dan dat ze het leren te leven zoals God dat van ons vraagt. Nu kan het zijn dat iemand denkt van, ja, maar wacht even. Is dit niet allemaal te idealistisch? Kun je wel zo je kind opvoeden? En hoe is onze eigen beweging naar de geestelijke volwassenheid? Bereiken we dit wel? Wou heel eerlijk zijn, om een beetje geestelijk volwassen te zijn, daar ben je niet zomaar. Het is gewoon zo. Je lichaam offeren. Wijden aan God. Je wil overgeven. Dat is een weg van vallen en opstaan, hoor. Voor jezelf. En voor je kind. En het is net zoals de weg van een kind naar de volwassenheid. Daar gaat jaren overheen. Jaren. Volgende week hoop ik 68 te worden. En ik klaag soms voor God. Heere God, wat ben ik een trage leerling. Het kost me zoveel moeite om eigen te maken, om me op te offeren, om mijn wil te plaatsen onder de wil van de Heere. Dat is niet als een glijbaan, roets naar beneden. Het kost jaren. En God heeft geduld. Met woord en geest heeft hij geduld met ons. En voor onze kinderen. Om te leven in afhankelijkheid, om dat te leren. Om je lichaam, om je wil aan te bieden aan God. Het is een proces dat nooit klaar is. Nooit. De voltooiing vindt plaats als Jezus terugkomt. En wat zegt Paulus? Filippenzen 3, vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb. Of al volmaakt ben. Maar ik jaag er naar. Om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Als we gegrepen zijn. Door de ontfermingen van God heb je die beweging om een volwassen kind te worden voor de Heere. Dus van geloofsopvoeding, dus met die geloofsopvoeding ben je niet zomaar klaar. Maar toch, ziende de ontfermingen van God in Christus Jezus, voor ons en onze kinderen, wie zou er geen werk van willen maken? En daarom, ik neem het maar over wat Paulus hier zegt, ik roep u er dan toen op. Doe het. Ga ermee aan de slag. Maak werk van geloofsopvoeding. Tot glorie van de Vader. Tot welzijn van jezelf, je kind, van je kleinkinderen, van je achterkleinkinderen. Halleluja. gaan samen danken en voorbidden doen. Heer in de hemel, hartelijk dank voor uw grote liefde voor ons en onze gezinnen. Dank u wel dat u ons een duidelijk doel geeft voor de geloofsopvoeding. En het kan zijn dat iemand zegt, deze dienst vind ik wel heel confronterend, want wat heb ik ervan afgebracht? Oh, wat is het fout gegaan? Heren, en ook hiervoor is bij u verzoening. En wat we soms niet meer kunnen herstellen, dan mogen we de namen van onze kinderen dragen in uw vaderhand. En pleitend op uw trouw, en pleitend op de kracht van het teken wat u hebt gegeven aan onze kinderen of onze kleinkinderen in de doop. O Heere, heb dank, u weet van de strijd die er gaande is. Er wordt gestreden om onszelf als opvoeders, maar ook een strijd gestreden om de harten van onze kinderen. Zegen de geloofsopvoeding in het gezin. Geef vaders en moeders wijsheid en tact en liefde om voor te leven. Om voor te lezen. Om zelf ook concrete voorbeelden te noemen van geloof en bekering. Heb dank, Heer, dat u ons toerust ook vanuit de kerk. Ook voor al het jeugdwerk. Het mag gezellig zijn in het jeugdwerk, maar dat is niet de uiteindelijke doelstelling. We willen graag iets meegeven, aanreiken. Heb dank ook voor het werk van jeugdorganisaties zoals de HGEB. Zegen het. En we denken ook aan de scholen. Scholen nemen tegenwoordig ook zo'n belangrijke plaats in de opvoeding. Om voorbeeld te geven, om de overdracht van normen en waarden. Zegen personeel, de directies, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, universiteit. Dank u wel, heren, voor allerlei organisaties die ouders willen helpen bij de ondersteuning, zoals Home Start. Maar ook voor jeugd en gezin, want er gaat soms zoveel mis. En ja, de gebrokenheid die we eens tegenkomen in de gezinnen, dat vertaalt zich in problematiek in de groei, in de opvoeding van de kinderen. Ontferm u, Heren. Dit mogen we allemaal dan vragen vanuit de afhankelijkheid van u. En we willen afhankelijk blijven van u. En aan de andere kant, we moeten onze kinderen opvoeden tot zelfstandigheid, maar toch dat ze ook leren en ik blijf een kind van God de Vader. Dat ze daaruit dat ook leren. Ik kies ervoor om mijn wil ondergeschikt te maken aan wat de Heere vraagt. En zo komen we tot ontplooien. Heere, help ons als er een strijd wordt gestreden waar de boze invloed wil uitoefenen op onze harten en de harten van onze kinderen. Verlos ons van de boze. En zo brengen we deze nood bij u. Dan denken we ook aan degenen, die echtparen, die zo graag kinderen hadden willen opvoeden. En die hebben ze niet. En die echtparen die moeten zeggen, ja, ik heb mijn kind laten aborteren. Ik heb geen kind. En dat dragen ze soms, ja, altijd mee. O Heere, soms kunnen we de dingen niet meer rechtzetten. Maar dat de genade van u en de liefde, de vergevingsgezindheid, balsen zal zijn. We doen u voorbeden voor deze gemeente. U kent deze gemeente. We denken aan de zieken, Annelies van de Heerik. Weer een slechte uitslag. Weer een nieuwe chemobehandeling. Zet een wacht van engelen om haar heen. Frank ter Maarten, die thuis revalideert, Geef hem rust en kracht in u. Piet Uyl, die in Venray verblijft voor therapie. Wees ook hem nabij. Zegen hem met uw nabijheid. Nico Elings, die thuis ziek is. Mevrouw Bos, die aan het revalideren is. Of gerevalideerd heeft in het Vrijthof en weer thuis is gekomen. En de mensen met chronische ziekte, met psychische zorgen, ontferm u over hen allen. We doen u voorbeden voor de benoemde ambtsdragers. Er ligt heel veel op hun schouders. Een keuze maken, een beslissing voor uw aangezicht, geeft wijsheid, inzicht, geloof, vertrouwen. Heere, help ze in die keuze. We denken aan Maarten van den Berg, Kees van Dijk, Wilbert van Ommeren, Rien de Rooij, Alfred Stegerman, Herman Roodbeen, David Kortleven en Brian Mol. Trek met ze mee deze week in, als ze vrijdag moeten beslissen, en geef rust. We bidden u voor Teun de Ridder, predikant, die vanavond in Amersfoort als predikant met een bijzondere opdracht aan de IZB wordt verbonden. Geef zegen, een rust, een wijsheid, een inzicht om dit werk te doen. Heren, we bidden voor een wereld in nood. Er gebeurt wereldwijd zo gigantisch veel. Oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, epidemieën, zeg het maar. Wat voor tijd. Ontferm u, Heere, en houd ons dicht bij uw hart. Geef wereldleiders wijsheid om goede beslissingen te nemen. Ga met ons mee deze zondag in. Breng ons vanavond opnieuw in uw huis. Geef alles wat we nodig hebben voor deze nieuwe week. Om Christus wil. Amen. Als het goed is, krijgen we nu iets op de site, op de projectie, waar u uw gaven aan kunt geven. Straks bij de uitgang is er ook mogelijkheid om gaven te geven. Als we zien wat de Heer ons allemaal geeft, laten we blijmoedig geven voor het werk in zijn koninkrijk. En tot slot gaan wij samen zingen. Psalm 100, waar we zingen dat God onze schepper is en dat we geroepen zijn om als volk van hem, voor hem te leven. Psalm 100, alle vier versen. Gemeente, na de zegen mag u weer gaan zitten. Er zullen een aantal jongeren een presentatie geven voor een reis naar Kenia. Ga dan heen in vrede. Ontvang, draag uit de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.
Goedemorgen allemaal. Schrik niet en denk, nu komt de Kenia-groep met een eindeloos verhaal over onze reis. Wij hebben ook zin in koffie, dus we zullen het niet te lang houden. Maar we wilden jullie toch even meenemen in de bijzondere reis die we hebben gemaakt.
Mag u naar de volgende dia? Ja, want eerst willen we nog even kort... Ik zou hem iets hoger hoor. Even kort vertellen wat nou precies het project is waar wij geweest zijn. Nou, we zijn dus bij het project Boma Letu geweest. En dat is dus in Kenia. Het grootste onderdeel van het project is het weeshuis. En ze hebben ook een school. Ze verbouwen ook zelf groenten. En ze hebben varkens, kippen en eenden. Om dus zelfredzaam te worden. Op de foto ziet u onze reisleiders. Die ons op sleeptouw hebben genomen. De gele reis. Teun van Blijdeveen en Mathieu Hogerwerf. En zij zitten ook in het bestuur van de stichting Bicom. En wij hebben dus ook geld opgehaald voor deze stichting. En aan het eind van de presentatie geven we nog een overzicht waar het precies het geld naartoe is gegaan. Wat wij dus allemaal hebben opgehaald. En deze stichting doet dus investeringen in het project daar om dat dus te verbeteren. Mag die naar de volgende?
Ja. Op donderdag 12 oktober om 4:10 hebben we de trein naar Schiphol gepakt en zijn we met deze groep jongeren richting Kenia gevlogen. Het was een erg lange reis. De volgende dia. Toen we eenmaal aan waren gekomen, moesten we namelijk nog 10 uur in de bus zitten. De koffers werden op het dak gebonden. En het verkeer daar is echt iets compleet anders dan dat we hier hebben. We vroegen aan de buschauffeur, meneer, hoe lang moeten we nog rijden? Over 2 uur zijn we er. Dat is denk ik 6 keer gezegd. Dus... Uiteindelijk waren we er heel veel later. Maar goed, we hebben een hele mooie reis gehad. Heel veel volgende dia mag van de omgeving gezien. Je ziet natuurlijk meteen superveel van het land. Dit is de Rift Valley. Supermooi uitzicht. Deze loopt ook door Tanzania ook. Dus dat is helemaal zo uitgestrekt. En als je door het land rijdt, zie je natuurlijk meteen superveel van de cultuur. Je ziet overal mensen, overal mannen slapen langs de weg. Je rijdt gewoon door markten heen. Het is heel bijzonder om te zien.
Wacht u weer naar de volgende. We werden ontvangen in het weeshuis of op het projectenterrein van het weeshuis. En we werden ontvangen met een vlaggenceremonie. Het gebouwtje daarachter is het jongenshuis van het weeshuis. Dan heeft u ook een beetje een beeld hoe dat eruit ziet. En het was heel indrukwekkend om te zien hoe gedisciplineerd en hoe gestructureerd de kinderen die vlaggenceremonie uitvoerden. Dus dat zal ons altijd bijblijven. Ook zongen ze het Wilhelmus om ons dus te ontvangen, wat ook heel bijzonder was. Mag ik naar de volgende? We maakten ook een uitstapje, dus een tripje als het ware, naar het Victoriameer. En voor ons was het heel bijzonder, omdat eigenlijk de kinderen die kregen voornamelijk het uitstapje. Mag ik nu weer door naar de volgende? Ja, we gingen dus achter op de scootertjes die u zag naar het Victoriameer en in de bus gingen de kinderen van het weeshuis. En ons werd verteld dat eigenlijk het enige uitstapje wat de kinderen maakten dus gebeurt als de stichting komt kijken. En dat voor de rest hun hele leven eigenlijk op het projectenterrein is. Dus dat is wel heel bijzonder om te realiseren. En ja, op de foto ziet u dus ons in de boot zitten en in de andere boot de kinderen van het weeshuis. Kijk, mag u weer naar de volgende? Ja.
Nou, op zondag hebben we natuurlijk een kerkdienst meegemaakt. Hier zitten we natuurlijk allemaal heel rustig in de kerk. Nou, dat is daar natuurlijk heel anders. Daar zingen ze en dansen ze en het was super gezellig. Het was echt nou een beleving op zichzelf. We hebben lekker lopen swingen met z'n allen daar. Na de kerk is er ook een bord geplaatst vanuit de stichting. Dat ziet u daaronder, wordt dat vastgehouden door Hanny en Mathieu en door Teun. Mag u naar de volgende? Op het bord, we zeggen voor de kerk geplaatst, dat op 15 oktober de eerste steen is geplaatst. En als u goed kijkt, ziet u Hervormoe gemeente Ochten staan. Mag u naar de volgende? Ja, na de dienst was het gewoon één grote ja, chaos, wil ik het niet noemen, maar overal waren mensen. Iedereen wilde met je praten en het was ja, onwijs gezellig. We hebben ook meteen de dienst gehad in de kerk, die wordt gebouwd door, laat maar zeggen, ook het geld dat we hebben opgehaald, maar daar komen we zo nog op. Maar die tent die u ziet, die was even ter nood geplaatst als dak, maar de muren die stonden er al wel toen we ook aankwamen. Mag u naar de volgende?
Ja, de kerk ziet er nu dus zo uit. Inmiddels hebben we al ook een nieuwe foto gekregen dat het dak er al helemaal op zit, maar die konden we helaas niet meer in de presentatie krijgen. Maar ja, ze zijn dus druk bezig met het kerkgebouw en hoe, ja, om vooral voor de regen het dak erop te krijgen, want ze wilden niet dat ze allemaal nat werden en wegspoelden van de regen. Mag die naar de volgende? Ja, dit is dus hoe wij met de kinderen bezig waren. Pieter Nel en ik hadden allebei een camera mee en nou, binnen de kortste keren hadden die kinderen die camera al vast en maakten ze foto's. Het was heel bijzonder om te zien hoe snel ze dat oppakten en ja, ze wisten zo hoe ze mee in de weer moesten en hoe ze allemaal iedereen op de foto gingen trekken. Voor de rest werd er gevoetbald met de kinderen en ja, ze wilden natuurlijk ook alle foto's bekijken, dus dat is te zien op de foto linksonder. Ja, dus een hele gezellige boel allemaal. Mag hier naar de volgende? Ja, dit zijn nog meer spelletjes. Gerlize die had zo'n doek meegenomen zoals op de middelste foto te zien is. Vonden ze ook helemaal geweldig met, ja, om dat met z'n allen te doen. En ja, ook heel bijzonder om te zien hoe blij zij dus zijn met heel weinig. Met alleen zo'n doek of alleen ja, met gewoon een spelletje wat Bart en Talita met ze speelden. Konden ze echt uren bezig zijn en waren ze helemaal gelukkig mee.
Mag u weer naar de volgende? Ja, toen hebben we, later hebben we ook nog allemaal tatai en kleine frisdrankjes voor ze uitgedeeld. Nou, dat was natuurlijk echt vet leuk. Maar ook was weer te zien hoe gedisciplineerd ze waren. En hoe, maar zeggen, als je op de linkerfoto ziet u dat ze gingen verven. Dat hadden Jurgen Mirte voor ze meegenomen. Nou, als ze, dan werd er gezegd van, goh, wie wilt er gaan verven? En dan werd gewoon rustig hun hand opgestoken. Die kinderen liepen naar het lokaal, gingen voor het lokaal in een rijtje staan, wachten tot ze naar binnen mochten. Tafel voor tafel werd uitgelegd hoe het werkte. En niemand zat aan de spullen. Ze wachten allemaal rustig af. Echt, het was heel bijzonder om te zien. Over geestelijke opvoeding gesproken. Kijk, dat vonden wij ook een stukje opvoeding waarvan we dachten, wow, dat bestaat. Ja, hier gewoon nog even wat sfeerbeelden. Mag die weer door, hoor. Oh, één terug. Nog meer sfeerbeelden. Ja, mag die weer door. Ja, toen maandagochtend zijn we begonnen met helpen in en rond het weeshuis. Op de linkerfoto ziet u de bouwgroep. Die wilde gaan beginnen met bouwen aan de kerk. Daar liepen ze allemaal rond op slippers en zonder enige bescherming, maar wij moesten wel een hesje aan en een helm, want het was erg belangrijk dat we ja, veilig waren voor hun.
Ja, en de andere helft van de groep die ging groente oogsten. Het was een soort kool. Wel grappig om te vertellen is dat, je denkt natuurlijk, wordt dat dan niet gestolen? Dat vroegen wij ons ook af, maar wat blijkt is dat zij dus hun grond bemesten met de ontlasting van mensen. En dat is dan een bepaald bijgeloof, zodat de buren niet de kool gaan stelen. Dus ja, na afloop van het oogsten hadden we wel allemaal plakaten onder onze schoenen zitten, want het had geregend. Nee, ik heb nu andere schoenen aan. Dus ja, op die soort manieren zorgen ze ervoor dat de gewassen niet gestolen worden. Mag die weer door?
We hadden ook nog nagellak mee voor de kinderen. Het was natuurlijk superleuk om gewoon zoveel mogelijk activiteiten met ze te doen. Nou, die nagellak was ook een groot succes. Iedereen stond popelend in de rij. En eerst was het alleen voor de meiden, maar toen was er één jongen die begon en toen had iedereen binnen no time zijn nagels gelakt. Heel erg leuk om te zien. Volgende.
Ja, toen was het alweer tijd om afscheid te nemen van het project. En dat werd weer gedaan met een vlaggenceremonie. Maar voorafgaand aan de vlaggenceremonie wilden de projectleiders van het project dat wij graag allemaal een boom gingen planten. Dus en het was de bedoeling dat na elke boom die geplant werd, iedereen ging klappen en ging juichen. Dus na 25 bomen te hebben geplant en 25 keer te hebben geklapt en gejuicht, gingen we door naar de vlaggenceremonie, wat dus weer heel gedisciplineerd was en gestructureerd, door de kinderen zelf helemaal verzorgd. Mag ik weer naar de volgende? Dit was de laatste foto of de afscheidsfoto die we hebben gemaakt. De kinderen hadden hier een schooluniform aan. Mag die weer door?
Misschien is het nog leuk om hem heel even terug te doen. Als u goed kijkt, maar daar hebben we niet een hele grote foto van. Maar het is toch leuk om te laten zien. Ziet u op het gebouw het woord Rijssen staan? Op elk gebouw in het weeshuis waren, laten we zeggen, de namen. Ochtend stond er ook Apeldoorn. Van de bestuursleden waar ze vandaan kwamen, stonden op de soort van huizen van de kinderen. Dus dat is wel een leuke detail om ook nog te vertellen. Mag u nu door naar de volgende? Ja, we zijn ook op safari geweest, op de terugweg naar het vliegveld. Heel erg mooi om als groep zo dichtbij, ja, toch een godschepping te zien. Erg bijzonder. Doe maar naar de volgende. Ja, we hebben echt onwijs veel dieren gezien. Was echt super indrukwekkend. Echt dichtbij, ver weg. Ja, volgende. Heel bijzonder was dat. Ja.
Nou, tot slot hebben we nog een Maasai-stam bezocht. Dit is een hele primitieve stam met bijzondere gewoontes. Even kijken hoor. Mag die door naar de volgende? Ja, op de foto ziet u een huisje waar ze dus in leven. Het is een erg klein huisje. Ik moest goed bukken. En ze maken ze ook zelf vuur door houtje tegen elkaar aan te wrijven. En dan door die wrijving van alle vrouwen, een gedeelte van de vrouwen van de stam met ons als vrouw op de foto. Mag die nu door naar de volgende? Ja, die bijzondere gewoontes die uiten zich ook in bepaalde specifieke voorbeelden. Dus de mannen moesten hun mannelijkheid bewijzen door op een gegeven moment op jonge leeftijd een leeuw te doden met een speer of met een hand. Ik weet niet precies wat ze doen, maar in ieder geval op primitieve wijze. En Joost viel goed in de smaak, zoals u kan zien op de linkerfoto. En het is ook zo dat wanneer de man gaat trouwen, moet hij een bruidsschat betalen. En hoe hoger de man kan springen, hoe minder bruidsschat hij hoeft te betalen. Dus wij moesten natuurlijk ook even laten zien wat we in huis hadden. Dat ze zien op de middelste foto.
Wacht u naar de volgende.
Nou, wat is ons het meest, of wat is mij persoonlijk het meest bijgebleven, is vooral ja, hoe anders het daar is. De cultuur is echt. Het is een groot verschil met Nederland. Je bereidt je natuurlijk voor. Het is een ander continent. Dus je denkt wel, er zullen wel heel veel verschillen zijn. Maar om er dan ook echt te zijn, ja, dat kan je op geen enkele manier op voorbereiden. Op de foto, ja, de bovenste foto, ziet u twee kinderen achter op een vrachtauto staan die, nou ja, ik denk aan het meerijden zijn. Maar je weet dus niet wat hun achtergrond is, of ze ouders hebben, of dat ze die niet hebben, of wat hun reden is om dat te doen. Dus zulke soort dingen die je ziet, ja, die zet je wel aan het denken en word je ook wel bewuster van hoe jij zelf leeft en ja, wat je allemaal meemaakt eigenlijk. Ook de kinderen in het weeshuis, hoe blij die zijn met heel weinig. Op een gegeven moment zagen we gewoon een groepje kinderen alleen maar spelen met wat zand op de grond waar ze aan tekenen waren. Ja, dat is gewoon, mensen hebben geen haast. Wij zijn altijd bezig met, hoe kan het beter, hoe kan het sneller en kunnen we zeg maar het beste eruit halen, maar daar zijn ze gewoon echt bezig met hun eerste levensbehoeften en ja, heel erg gelukkig met heel weinig.
Wat mij persoonlijk, een van de dingen die mij meest bij is gebleven is deze man, Martin. Hij was vooral de beste vriend van Joost en Pieter Nel geworden. Maar hij heeft ons een hele rondleiding gegeven door zijn huis. Hij woonde echt super klein, maar wat nou bijzonder aan deze man was, was hij was vlak naast de kerk, was hij stenen aan het kapot slaan voor het cement. En hij nam ons zomaar mee met in alle... Ja, hij verwelkomde ons helemaal in zijn huis. Hij plukte de bananen van zijn boom af en die zei, ja, die mogen jullie hebben. Wij dachten echt, ja, tuurlijk niet. Doe even normaal. Jij hebt bijna geen eten, wij hebben wel eten. Maar goed, het was wel heel bijzonder om te zien dat het zo verwelkomend was. En je weet gewoon dat dat waarschijnlijk, ja, zijn laatste bananen zijn. Maar goed, hij wilde nog steeds die hele trots aan ons geven. Gewoon zonder erover na te denken, zonder te denken van, goh, misschien heb ik dan morgen niks. Nee, ze leven heel erg met de dag van vandaag. Als ik het vandaag heb, dan is het goed. Morgen zie ik verder. Ja, gewoon heel hartelijk. En een ander ding wat me heel erg is bijgebleven is dat, wat ik persoonlijk heel mooi en bijzonder vond, dat we elke avond hadden we vaste groepjes. En gingen we in die groepjes even terugtrekken en even goed reflecteren op de dag. En ja, dat kwamen gewoon hele mooie gesprekken uit voor. Je hebt elkaar echt op een andere manier leren kennen. En ja, het was ook wel gewoon heel mooi om die ervaring met zo'n groep jongeren te delen.
Wacht hier naar de volgende. Nou, hier waren we weer thuis op Schiphol. Wat iedereen natuurlijk ook weer heel blij was om zijn familie te zien. En we werden ontvangen met een prachtig spandoek. Gemaakt door het broertje van Yannick. Dus dat was heel leuk. Mag die nu door? Ja, dus even het financiële plaatje. In totaal hebben we dus 26.000 euro opgehaald. Waarvan 21.000 euro is opgehaald door onze sponsoracties. Waar u dus ook aan heeft bijgedragen. En 5.000 euro van de zending- en evangelisatiecommissie. Dit geld wordt geïnvesteerd met 7.000 euro in het kerkgebouw. 3.000 euro in de maaltijden van de zondagschool. 6.500 euro de renovatie van de slaapzalen. 1.000 euro in de bedden, matrassen en klamboes. En 4.500 euro om het achterstand van het schoolgeld te betalen. En dan nog 4.000 euro om zaaigoed voor het nieuwe seizoen te betalen.
We zijn u natuurlijk allemaal super dankbaar voor dit bedrag en we willen u daarvoor ook allemaal bedanken. En het is natuurlijk ook heel belangrijk om even te zeggen dat het bestuur van het weeshuis zelf deze bedrag heeft gekozen en ook zelf heeft bedacht wat ze nou de prioriteit wilden geven om het geld naartoe. De projectleiders hebben dat zelf bedacht van oké, dit vinden wij nu belangrijk, hier geven we ons geld aan uit. Natuurlijk wel in overleg met Teun en Mathieu, maar dat vonden we ook wel heel goed dat ze daar maar zeggen. Dat is misschien ook nog wel leuk om te vertellen, het doel van het weeshuis is echt om die mensen zelf zo zelfstandig mogelijk te laten leven. Wat we ook heel vaak dat kregen als je hier 5 jaar geleden kwam, is dat echt een cultuurshock. Want als je er nu komt, ze hebben heel veel veranderingen van het westerse denken al een beetje doorgevoerd. En dingen al veel slimmer aangepakt dan in hun omgeving. Daardoor kunnen ze ook echt wel de armoede ontstijgen. En dat zie je ook echt wel. Dat ze die kinderen gewoon een veel betere toekomst kunnen geven. En ook gewoon er echt voor hun kunnen zijn. Ze maaltijden aan kunnen bieden en gewoon... Ja, er ook op financieel vlak en ook gewoon qua voeding echt wat voor ze kunnen betekenen. Dat vonden we ook wel gewoon heel mooi. En we moesten nog even, wel vanaf Teun was dat een klein puntje, dat er binnenkort een informatieavond is voor geïnteresseerden. Als je eventueel ook mee zou willen op een volgende reis. Of volgens mij helemaal niet voor jongeren te zijn. Of wel, nee, vooral voor volwassenen of jongeren. Of een combinatie van, kan ook. Ligt er nog even aan in welk vat het wordt gegoten. Maar voor de rest willen we heel erg bedanken voor het luisteren. Oh, laatste dia.
Ja, hartelijk bedankt voor het luisteren en voor uw hulp.
En fijne zondag nog.